Ga naar Galaten hoofdstuk 5. Galaten hoofdstuk 5. We beginnen bij vers 1 en we gaan een groot stuk lezen van dat hoofdstuk. Galaten 5 vanaf vers 1 zegt ons: staat dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft. En laat u niet weer met een juk van slavernij belasten. Zie, ik, Paulus, zeg u dat, als u zich laat besnijden, Christus is u van geen nut zal zijn. En nogmaals betuig ik aan ieder mens die zich laat besnijden, dat hij verplicht is de hele wet te onderhouden. U bent van Christus losgeraakt, u die door de wet gerechtvaardigd wilt worden, en daarmee bent u uit de genade gevallen. Want wij verwachten door de geest, uit het geloof, de gerechtigheid waarop wij hopen. In Christus Jezus heeft namelijk niet het besneden zijn enige kracht en ook niet het onbesneden zijn. Maar het geloof dat door de liefde werkzaam is. Wie van u weet dat geloof door liefde werkt? Amen. U liep zo goed, zegt Paulus aan de gelovigen in Galatië. Wie heeft u verhinderd de waarheid te blijven gehoorzamen? Deze overreding is niet afkomstig van hem die u roept. Een beetje zuurdeeg doorzuurt het hele deeg. Ik vertrouw van u in de Heer dat u niet anders gezind zult zijn, maar hij die u in verwarring brengt zal het oordeel dragen wie hij ook is. Maar ik, broeders, als ik nog de besnijdenis verkondig, waarom word ik dan nog vervolgd? Dan is immers het struikelblok van het kruis teniet gedaan. En als laatste, liet het zij die u opruien, zeg maar afsnijden. Tot zover. Wil ik vandaag stilstaan met het thema: sta vast in de vrijheid. Vrijheid is kostbaar. Je hebt mensen die strijden voor vrijheid, die bereid zijn om hun leven te laten voor vrijheid. In oorlogstijd zijn mensen bereid om alles aan te doen om vrij te komen. Ze gaan ondergronds te werk of ze gaan saboteren, wat dan ook. Want we willen vrij zijn. En we weten, God heeft ons vrijgemaakt. Amen. God heeft ons een vrij wil gegeven. Vandaag de dag kom je allerlei soorten mensen tegen. En soms kom je mensen tegen met een ander geloof, met een andere religie. En dan komen ze u allerlei dingen vertellen. En dan is het heel belangrijk dat u weet waar u staat. Dan is het heel belangrijk. De Bijbel laat ons zien dat Paulus het evangelie heeft gebracht in Galatië aan de gelovigen. En dan komt zomaar iemand binnen en hij verkondigt een ander evangelie. Paulus zegt zelfs, wanneer iemand een ander evangelie verkondigt dan dat ik verkondig heb, die zij vervloekt. Zelfs een engel. Want het evangelie dat Paulus predikt is het evangelie van Jezus Christus. Het evangelie dat vrijmaakt. Het evangelie dat verlost. In mijn leven heb ik allerlei mensen ontmoet. Zo heb ik mensen van de Jehovah's getuigen ontmoet. Kent u de Jehovah's getuigen? Iemand heeft mij gezegd, oh, dat zijn die mensen die hun voet tussen de deur plaatsen. Ja, dat zijn die mensen. Sommigen doen dat, sommigen doen dat niet. Maar als je met hen praat, kom je op allerlei onderwerpen terecht. En zo vertellen ze namelijk: Jezus is geen God. Jezus is geen God. Dat voor hen is Jezus geen God. Voor ons is Jezus de Heer aller Heeren. Wij hebben hem gezongen: Hij is onze redder. Hij is onze zaligmaker. Hij is onze God. Maar de Jehovah's getuigen geloven ze en ze zeggen: de drie eenheid, dat bestaat niet. Dat bestaat niet. En dan als wij bepaalde dingen vieren, dan zeggen ze, nou, jullie mogen geen verjaardagen vieren. En natuurlijk ook, we gaan natuurlijk naar kerst en zeggen ze, nou, jullie zullen ook geen kerst mogen vieren. En de reden waarom ze dit allemaal zeggen is, ze zeggen nou, want het staat niet in de Bijbel. Het staat niet in de Bijbel. Ik heb altijd een antwoord klaar. Ik zeg nou, het staat niet in de Bijbel, maar het woordje Bijbel staat ook niet in de Bijbel. Weet u dat? Ik ben nog nooit het woordje Bijbel in de Bijbel tegengekomen. En dan zeg ik ook aan hen, maar het woordje Jehovah, jullie zijn Jehovah's getuigen, maar het woordje Jehovah staat ook niet in de Bijbel.
Want voor de Joden is de naam van God heilig. Die mag je niet uitspreken. J-H-V-H. Maar om te kunnen uitspreken, zeg je, nou, we gaan de E plaatsen, de O en de A, en we zeggen Jehovah. Moeten wij op zo'n manier de Bijbel interpreteren wat niet staat? Mag niet. Want ze zeggen, maar nergens in de Bijbel zegt Jezus, ik ben God. Hoeft Jezus ook niet te zeggen. Maar wat hij deed, wat hij sprak, hij zegt zelf, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Hij zegt niet, God is de weg, de waarheid, het leven, dat is ook waarheid. Maar hij zegt van zichzelf, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En dan zegt Jezus indirect, ik ben God. Jezus zegt bijvoorbeeld, ik en de Vader zijn één. Ik en de Vader zijn één. Nou, ik ben een gelovige, wij zijn velen van ons zijn gelovigen. Maar hoeveel van ons kan zeggen, nou, wij zijn één met God? Nou, heel vaak zijn wij niet één met God. Soms denken wij anders, soms wandelen wij anders. Maar Jezus kon met terecht zeggen, ik en de Vader zijn één. En dat zij de Vader eren, wie van u weet dat wij God mogen aanbidden. Maar Jezus zegt dat zij de Vader eren, zo ook de Zoon. Niet meer en niet minder. Dus en als mensen Jezus aanbaden, accepteerde Jezus die aanbidding, want hij is de Zoon van God. Het zal verkeerd zijn als wij een engel zullen aanbidden of als wij een mens gaan aanbidden. En dan zien we ook de macht van Jezus, dat hij op water liep, dat hij mensen genas, dat hij je Lazarus uit de dood opwekte. Dat hij op het water liep, dat laat zien de goddelijke kant van Jezus. Ja, dat is waar, Jezus heeft nooit gezegd dat hij zegt, ik ben God, maar hij handelde als God. Dus dat is genoeg. Zoals we ook nooit hoeven te zeggen, ik ben mens, ik ben mens, ik ben mens. En ik weet, ik ben een mens. Soms gedragen wij niet als een mens. Soms gedragen we ons als beesten. De drie eenheid staat niet in de Bijbel. Dat klopt, dat woordje drie eenheid staat niet in de Bijbel. Maar toch zien we dat de drie eenheid een grote waarheid is. Als Jezus zegt, ga heen en doop ze in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dan zien we daar die drie eenheid. God heeft zijn drie eenheid in het heelal geplaatst. Als wij het hebben over zon, maan en sterren. Als we het hebben over tijd, verleden tijd, tegenwoordigheid, toekomende tijd, is allemaal drie. Als we het hebben over ruimte, dan hebben we lengte, hoogte, breedte, dat is geen andere vierde dimensie. Als we het hebben over materie, dan hebben we over drie soorten. Je hebt vaste stoffen, je hebt vloeistoffen en je hebt gassen. In het heelal plaatst God zijn kenmerk. En zo heb je allerlei redenen, mensen zeggen, het staat niet erin. Maar ik weet, Jezus is God. En ik weet, er is een drie-enige God die ons zalig maakt. Weet u, als wij bidden, dan is die drie-eenheid ook aanwezig. Jezus leert ons onze Vader in de hemelen zijn. Dus wij bidden tot onze hemelse Vader. In de naam van Jezus. En door de kracht van de Heilige Geest. Want wij weten soms niet wat wij moeten bidden. Dus zelfs als wij bidden, beamen wij dat er een drie-enige God is. Bidden tot de Vader in de naam van Jezus door de kracht van de Heilige Geest. En dan heb je de zevendags Adventisten. Zij zeggen aan ons, jullie moeten teruggaan naar de wet. Toevallig mijn vader en zijn familie, voordat mijn vader tot bekering kwam, was hij een zevendag Adventist. De Sabbat was voor hen heilig. Wetten onderhouden, dat was voor hen heilig. Geen onreine dingen eten, dat is voor een heilig. En dan zeggen ze nou, je moet dat onderhouden, want het staat in Gods woord. Het staat in het Oude Testament, je moet dat onderhouden. De vraag aan ons is vandaag, waar staan wij? Er komen allerlei geluiden op ons af, waar staan wij als gelovigen? Dus in de tijd van Paulus zijn er Joodse bekeerlingen en die zeggen nou, weet je, die heidenen die tot bekering komen, die heiden moeten net als ons besneden worden. Want uiteindelijk, Abraham, Isaac en Jacob zijn ook besneden. Dus al logisch, als heiden tot bekering komen, dan moeten ze overnemen onze gewoonten. Is dat zo? Is dat zo? Hoe gaan we daarmee om? Er wordt van alles geroepen, maar wie moeten wij nog geloven? Maar dan is het heel goed dat wij net zijn als de christen in Berea. Wat zij doen is, zij horen het woord, gaan naar huis en ze gaan het woord onderzoeken. Dus ook als Paulus bij hen kwam en hij predikt het evangelie, dan gaan ze toch nog kijken, nou, is dat wel waar wat Paulus predikt? Dus Handelingen 17 zegt ons, en deze, nou dat wordt verwezen naar de gelovigen in Berea, en deze waren edeler van gezindheid dan die in Thessalonica. Want zij ontvingen het woord met grote bereidwilligheid. Ze staan open voor het woord. En maar als ze thuis kwamen, dan onderzochten zij dagelijks de schriften om te zien of de dingen zo waren. Is dat wel waar? En dan zijn we niet blij dat wij Gods woord mogen hebben in ons hand. Er is een tijd geweest dat het verboden is om Gods woord te hebben. Er is een tijd geweest in de kerk dat alleen maar de priester of de pastoor alleen maar de Bijbel hadden. Dus u kon helemaal niet onderzoeken, is het wel waar wat ik hoor? Is het wel waar wat mij wordt geleerd? Maar van de christenen in Berea wordt gezegd, zij waren edeler dan de christenen in Thessalonica. Want als deze christenen in Berea het woord hoorden, dan gingen ze het onderzoeken. Is het waar? En zo behoren wij net zo goed, net als die christenen in Berea, bijbelonderzoekers te zijn. Want Gods woord is de waarheid. Gods woord maakt ons vrij. De waarheid maakt ons vrij. Dus deze ochtend laten wij stilstaan bij al deze vragen en nog veel meer misschien. We zijn vrijgemaakt en hoe vrij zijn wij vrij? Hoe ver kunnen wij gaan in onze vrijheid? Dat is natuurlijk ook iets. Nou, één ding is duidelijk. God moest de mens vrij maken. Van het eerste moment dat de mens in zonde viel, waren wij slaven van de zonde. Dus iedereen is geboren in zonde, wie we ook zijn. Iedereen heeft gezondigd. Zijn hier volmaakte mensen? Ik weet niet of ik ooit hier heb verteld dat de voorgangers zeggen aan zijn gemeente, zijn er hier volmaakte mensen? Iedereen zweeg. Zij vroeg nog een keer, zijn er hier volmaakte mensen? Op een gegeven moment staat een oude man op. Ik geloof dat ik eentje weet. Dat is de eerste man van mijn vrouw. Elke keer als ik wat doe, dan krijg ik te horen, ja, mijn eerste man zou het zo gedaan hebben. En doe ik dit, ja, mijn eerste man zou het zo gedaan hebben. En wat ik ook doe, was altijd verkeerd. Die eerste man van mijn vrouw, die moet een volmaakt persoon zijn geweest. Zonder God leeft iedereen zonder hoop. Zonder God is er geen hoop. Bent u niet blij dat u God heeft in uw leven? Maar zonder God zijn we allemaal op weg naar de verdoemenis. Zonder God, dat is de realiteit, zijn we allemaal op weg naar de hel. Maar God houdt zoveel van ons. God wil niet dat mensen verloren gaan. De hel was bedoeld voor Lucifer, de gevallen engel. Is bedoeld voor Satan, niet voor mensen. Mensen zijn gecreëerd naar Gods beeld. God wil dat de mensen bij hem zijn. God had een relatie met de mens, maar toen de mens in zonde viel, was het eerste wat God miste, was die relatie. Adam, waar ben je? God is niet blij als mensen verloren gaan. God moest de mens vrijmaken. Dus als we ons afvragen, waarvan moet de christen vrijgemaakt worden? Nummer 1 natuurlijk, van die zonde. En dan lezen wij in Romeinen 6 het volgende. Maar nu van de zonde vrijgemaakt. Oh, daar is een moment dat wij stil mogen staan. Heer, u heeft mij vrijgemaakt van de zonde. En aan God dienstbaar gemaakt. Dus waar voorheen waren wij dienstknechten van de zonde, maar nu zijn wij dienstbaar gemaakt aan God. Heb u uw vrucht die tot heiliging leidt, met als einde eeuwig leven. Niet als einde de dood, maar als einde, ik weet, mijn eindpunt is eeuwig leven. Weet u dat ook? Ons eindpunt is niet verdoemenis, maar het eindpunt is daar bij Jezus te zijn. Maar Jezus heeft ons vrijgemaakt, nummer 1, van zonde. We waren slaven van de zonde. Nu mogen wij vrij zijn door Jezus Christus. En dat is een geweldige gegeven als christen. Vandaag, als u geen christen bent, mag u weten, Christus wil u vrijmaken van uw zonde. Er zijn mensen die kapot worden gemaakt door zonde. Zonde maakt stuk. Maakt een relatie stuk. Alles maakt het stuk. En Jezus maakt ons vrij van zonde. Daarna zegt de Bijbel ons, de christen is vrijgemaakt van de vloek van de wet. Nou, Galaten 3... Christus heeft ons vrijgekocht, ofwel als je vrijgekocht bent, ben je vrij. Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet. Het enige wat de wet kan doen is u vervloeken. Je bent verkeerd. We hebben zojuist gezegd, niemand is volmaakt. Dus wat de wet kan zeggen, jij bent verkeerd of je bent zondig. Wij worden allemaal stuk voor stuk door de wet vervloekt. Want wij hebben allemaal gezondigd. Dat is het enige wat de wet kan doen. Ons vervloeken. Je bent verloren. Je hebt gezondigd. Je hebt een misstap gemaakt. Je hebt een verkeerde gedachte. Je hebt iets verkeerds gezegd. Maar de Bijbel zegt, Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet. Want wij kunnen die wet niet volbrengen. Niemand kan die wet volbrengen. Hoe geweldig wij ook zijn, hoe goed we ook het proberen, niemand kan die wet volbrengen. Want daar staat geschreven, vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Degene die gezondigd heeft, die moet gekruisigd worden. De Bijbel zegt, vervloekt is een ieder. En dan zien we de liefde van Christus, dat hij voor ons, in mijn plaats, in uw plaats stierf. Hij werd, als het ware, vervloekt vanwege mijn zonde en ongerechtigheden. Hij nam de schuld op zich. Nou, even een vraag. Wie van u eet wel eens, jongeren, winegums? Ooit winegums gegeten? Ja, dat is een eerlijke persoon daar. De rest heeft nooit winegums gegeten. Dat is wat is winegums? Ik ben ook maar van de vorige eeuw, ik weet het ook niet. Ik heb ooit drop gegeten. Drop? Ja? Er zijn mensen die elke dag drop eten. Nou, wie eet graag tiramisu? Ja, woe! Oh, dames, goed zo. Opeens worden wij wakker, hè? En wie eet wel eens kwarktaart? Ja? Goed zo. Gefeliciteerd, want u heeft allemaal iets gegeten wat van een varken afkomstig is. Want uit de huid van een varken wordt gelatine gewonnen. En die gelatine wordt gebruikt voor winegums, voor drop, voor tiramisu en voor kwarktaart. En als je probeert kosher te leven, als je probeert, ik wil alleen maar reine dingen eten, je ontkomt het niet aan. Ik heb op de website gekeken, er zijn 187 producten die voortkomen uit een varken. Niks wordt weggegooid, de haren van een varken wordt gebruikt, de huid wordt gebruikt, het vet wordt gebruikt, het vlees wordt opgegeten, niks blijft over. Medicijnen. Vraag aan broeder Henry. Zijn bedrijf maakt ze medicijnen. En medicijnen worden soms vervaardigd uit producten van varkens. Je kan er niet omheen. Wie van u drinkt eens wel eens bier? Nou, u bent gelijk onrein. En als je problemen hebt met je hart, je krijgt een hartklep. Van welk bier? Van een varken. Als je kauwgom eet, dat zitten ook onderdelen van een varken daarin. Dat zijn nou dat om een smaak te geven, wat dan ook. Wie gebruikt wel eens cosmetica? Niemand? Oh, we hebben gelijk gelogen. We zijn gelijk schuldig. En als je shampoo gebruikt, anti-rimpelcreme, maak gebruik daarvan. Want van de vet van een varken wordt anti-rimpelcreme gemaakt. Conditioners, zelfs biodiesel. God weet dat wij de wet niet kunnen onderhouden. God weet het. En uiteindelijk heeft Jezus ons vrijgemaakt van de vloek van de wet. Zie je, je smeert een hele varken op je gezicht. Je gebruikt een varken op je hoofd als shampoo en dan anti-rimpelcreme. Je kan dat goed een speklap op je gezicht smeren. Je ontkomt er niet aan. Dus in deze tijd, hoe we leven, als je ziek bent, je krijgt medicijnen afkomstig van een varken. Hoe wil je nou op zo'n manier rein leven? God weet het, dat wij het niet kunnen. In deze tijd althans niet. En de Bijbel zegt, Jezus heeft ons vrijgemaakt van de vloek van de wet. Hij weet het. We zijn ook vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood. Wat is dat, de wet van de zonde? Een wet kun je niet ontlopen. De wet is altijd hetzelfde. Als je zegt de wet van zwaartekracht, wat ik erop laat vallen, het gaat altijd naar beneden. De Bijbel zegt, we zijn vrijgemaakt van de wet van de zonde. Oftewel, wat doet een zondaar? Een zondaar is iemand die niks anders kan doen dan zondigen. Kan alleen maar zondigen. En de Bijbel zegt ons, van de wet van de geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde. Sommige mensen zeggen, ik kan niet anders doen dan alleen maar die verkeerde dingen doen.
Daar is hoop. Jezus heeft ons vrijgemaakt van de wet van de zonde. Je hoeft niet meer te zondigen. Je hoeft niet meer. Want Christus maakt ons waarlijk vrij. Amen. Maar de Bijbel zegt ons, hij maakt ons vrij van de wet, als het ware, van de dood. Ben je dood, dan blijf je dood.
Totdat Jezus komt, hij zegt, nou, het maakt niks uit. Al ben je gestorven, ik zal Jezus al leven.
Frank Mercuur zegt nog gisteravond, ik ben 3 keer dood geweest. Toch, Frank? Waar zit je, Frank? Heb je gezegd? Hij is nog bezig met zijn 4e leven. Wat bedoelt hij nou mee? Soms is je leven helemaal stuk. En Jezus zegt het volgende. Hij heeft een gesprek met een zeker Martha. Haar broer Lazarus is gestorven. En dan zegt Jezus, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook al was hij gestorven. Ook al is hij gestorven, of al is zij gestorven. Zij zal leven, want Jezus is degene die leven geeft. Oftewel, Jezus maakt ons vrij van de wet van de zonde, maar ook vrij van de wet van de dood. Mensen zeggen, ja, als je dood bent, ben je dood. Wacht eens even, dan heb je Jezus nog niet ontmoet. Jezus zegt, wie in mij gelooft zal leven, ook al was hij gestorven. Is hij ons niet een geweldige God? Is onze Jezus niet een geweldige Heer? Hij maakt ons vrij van zonde en vrij van de vloek van de wet. Hij maakt ons vrij van de wet van de zonde en van de dood. Een geweldige Heer hebben wij. Nou, dan zijn we al heel ver gekomen als wij het hebben over vrijheid. We zijn vrijgekocht van zinloze overleveringen en gewoonten, zegt de Bijbel. We hebben verschillende mensen hier van verschillende culturen. Maar geen enkel cultuur, geen enkel ritueel kan ons dichter brengen bij God. 1 Petrus 1 zegt ons, en als u hem als vader aanroept, die zonder aanzien des persoons, God is geen partijdige God, naar ieders werk oordeel, wandel dan in de vrees des Heren gedurende de tijd van uw vreemdelingschap. En dan vervolgt Petrus met de volgende woorden, in de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de vaderen overgeleverd is. Die vader zegt, zo hebben we al die jaren geleefd. Zo moet jij dat ook doen, zoon of dochter. Maar dan kun je je God behagen. We zijn vrijgekocht van zinloze levenswandel, die u door de vaderen overgeleverd is. Oftewel, al die overleveringen kunnen mij niet ervoor zorgen dat ik dichter bij God kom. Maar met het kostbaar bloed van Christus, als van een smetloos en onbevlekt lam. Waardoor zijn wij behouden? Door het kostbaar bloed van Jezus Christus. Amen. Het kostbaar. Er zijn mensen dus die proberen, door allerlei rituelen en allerlei daden om dichter bij God te komen. Paulus zegt, Jezus heeft ons vrijgemaakt van ons zinloze. Het is wel goed bedoeld. Het hoeft niks kwaad te zijn, maar het is zinloos. Het heeft geen zin. Het maakt je niet heiliger. Het maakt je niet reiniger. Maar wat mij rein maakt, is het kostbaar bloed van Jezus. Wat mij vrij maakt, is het bloed van Jezus Christus. En niet mijn werken. Ik kan niks toevoegen aan het reddingswerk van Jezus Christus. Onze vrijheid is daarom een kostbare vrijheid. Vrijheid, er zijn mensen, zoals ik eerder heb gezegd, die willen sterven voor de vrijheid van hun land. Wel, onze vrijheid is verkregen door de dood van Jezus Christus. Hij stierf in mijn plaats. En dan zegt Paulus, nogmaals, sta dan vast in die vrijheid. Waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft. Hij heeft je vrijgemaakt. Door te sterven voor mij, heeft hij mij vrijgemaakt. Zoals Adam en Eva in het eerste uur, als ze toen zij gecreëerd waren, vrij waren. Toen je Adam en Eva vrij waren, was er geen sprake van onrein of rein. Maar alles was rein. Er was geen Sabbat, want alles was vrij. Want je wandelde met God. En laat u niet weer opnieuw met een juk van slavernij belasten. Niet opnieuw. Ga niet terug naar dat oude. Maar nu Christus ons nu vrij heeft gemaakt, sta dan vast. En de Bijbel zegt ons, zie ik Paulus, zegt u dat, als u zich laat besnijden,
Christus is u van geen nut zal zijn. Er zijn mensen die zeggen, nou, jij bent een heiden, jij bent op bekering gekomen, jij hebt Jezus aangenomen, maar nou moet jij je ook niet laten besnijden, maar wij Joden laten ons besnijden. Paulus zegt, als u zich laat besnijden, dus dat hier spreekt hij dus tot heidenen, niet Joden, maar de Joden zijn al besneden. Maar nog zijn heiden tot bekeer komen. Maar Paulus zegt, als u zich laat besnijden, jullie heidenen, Christus u van geen nut zal zijn. Als u denkt dat u door die besnijdenis God kan behagen, heb je het mis, zegt Paulus. Want die vrijheid kan je alleen maar verkrijgen in Jezus Christus. Kun je alleen maar verkrijgen in Hem. Als Jezus ons vrij maakt, dan zijn we echt vrij. Amen. Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn. Niet vrij op borgtocht, hè, vrij omdat je geld hebt betaald, maar werkelijk vrij. Wij kunnen zeggen, ik ben vrij in Jezus Christus. Wij zijn vrij in Jezus Christus. Het is nooit Christus plus de wet, het is nooit Christus plus mijn daden, wat mij zaligheid brengt. Het is alleen maar Jezus en Jezus alleen. Amen. Het is Jezus alleen die ons zaligheid en redding kan geven. Ik kan niks toevoegen aan zijn geweldig werk. We zijn vrijgemaakt niet om nieuw te zondigen. Dat is die vrijheid. We zijn vrijgemaakt om Gods wil te doen. Van dat eerste moment dat Adam of Eva niet de wil van God deed, maar hun eigen wil, toen werden zij slaven van de zonde. Dus als je buiten de wil van God stapt, dan word je weer een knecht van de zonde. We zijn vrijgemaakt, nummer 1, om de wil van God te doen. Want als wij de wil van God doen, dan behagen wij God daarmee. Als wij de wil van God doen, dan weten we, wij gaan een goede weg bewandelen. Dan gaat het goed. God geeft ons de garantie, wanneer wij Hem gehoorzaam zijn, dat Hij ons kan zegenen. Wij zijn vrijgemaakt om voor de glorie van God te leven. Kunt u amen zeggen? We zijn gemaakt tot zijn eer, tot zijn glorie. Niet om slachtoffers te zijn. Niet om kruipend door het leven te gaan. Maar we zijn vrijgemaakt voor de glorie van God. Leven wij hier vandaag voor de glorie van God? Als u God niet kent, dan kunt u ook niet voor de glorie van God leven. Hoe goed u ook leeft. U kunt alleen maar voor de glorie van God leven. Als u zegt, Heer, hier is mijn leven, bestuurt mij. En dat is wat wij in het leven van Jezus zien. Hij werd geleid door de Heilige Geest. En zo wil de Heilige Geest ook ons leiden in alle waarheid. En de waarheid van Christus maakt ons vrij. Keer niet meer terug, zegt Paulus nogmaals. Dus hij zegt dus, je bent vrijgemaakt, maar nu moet je niet teruggaan. Terug naar die slavernij. Laat u niet meer weer met een juk van slavernij belasten. Je moet niet achteruit gaan, maar je moet vooruit gaan. En wat Paulus hier eigenlijk benadrukt, sta dan vast. Oftewel, doe er alles aan om die vrijheid te behouden. Want uiteindelijk is Satan erop uit om mensen opnieuw te knechten. Dat we opnieuw in zijn macht zijn. Dat we opnieuw zijn wil doen. Maar God wil dat wij in die vrijheid van Hem blijven. In het oude leven sta ik centraal. In het oude leven. Maar in het nieuwe leven staat Jezus centraal. Als wij hier samenkomen, dan mag het niet gaan om de voorganger, of de ouderling, of wie dan ook. Als wij hier samenkomen, dan staat Jezus Christus centraal. Geven wij Hem alle eer. Geven Hem de glorie. Geven wij Hem de lof en prijs. Waarvoor komen wij tezamen? We komen tezamen rondom zijn heilige naam. De naam van Jezus Christus. Colossenzen 3 zegt ons, en alles wat u doet, nu ben ik dus vrijgemaakt, gereinigd, geheiligd zoals wij gezongen hebben. En alles wat u doet, met woorden of met daden, dat is heel veel, alles wat je doet met woorden of met daden, doe dat alles in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God en de Vader dankt door Hem. Hoe leven wij? Leven wij met allerlei wetjes? Nee, we leven niet met allerlei wetjes. Maar we leven volgens principes. En dit is een ervan. Alles wat je doet, alles wat je zegt, Als je dat kunt zeggen in de naam van Jezus, ik doe dit in de naam van Jezus, dan is dat goed. Dus als ik kwaad spreek over een broer of een zuster en ik zeg ik doe dat in de naam van Jezus, dan rijmt dat niet. Ik kan dat niet doen. In de naam van Jezus, of ben jij slechterik. Die broeder is zo en zo. Dat kan niet. Maar als ik iemand tot zegen ben en ik bouw hem op, of ik bouw haar op, dan ben ik bezig de naam van Jezus groot te maken. Bid voor elkaar, zegt de Bijbel. Dragen elkaars lasten. Nou, dan ben je goed bezig. Dan kun je zeggen, ik doe dat in de naam van Jezus. Dus alles wat wij doen, of het nou zegt, nou, we gaan straks terug naar al die vragen van mensen. Je mag dit niet doen en je mag dat niet doen. Nou, hoe gaan we ermee om? Relevante vragen. Zijn christenen vrij om kerst te vieren? Zijn christenen vrij om een verjaardag te vieren? Nou, dat zeggen mensen, je mag niet vieren. Staat niet in de Bijbel. De vrijgemaakte christen stelt Christus centraal. Dat is ons principe. Ik plaats Christus centraal, niet mijzelf. Dat was mijn oude leven. In mijn oude leven sta ik centraal, maar in mijn nieuwe leven staat Christus Jezus centraal. Amen. Nou, hoe zit het met de heidense data? Welke heidense data kent u allemaal? 25 december? Is dat een heidense data? Op 31 oktober vieren de mensen Halloween. En je hebt allerlei soorten dagen. Sommige mensen zeggen vrijdag de 13e en wordt ze gelijk bang. Nou, wat wij kunnen zeggen is, op welke data je ook noemt, geen enkel dag is door Satan gemaakt. Elke dag is gemaakt door mijn God, Jezus Christus. Amen. Geen enkel dag. Genesis laat zien dat God de creëerder is. Ook van tijd. Hij gaf de dagen. 7 dagen. En God gaf de tijd. Maar Satan wilde, hij is een dief. Hij probeerde data voor zijn eigen op te eisen. Dit is mijn dag. Op 25 december. Ik weet, Jezus is niet geboren op 25 december. De Bijbel vertelt ons niet op welke dag. 25 december. Was een dag voor heidens gebruik. En Satan zegt, dat is mijn dag. Daar kom je niet aan. Maar wij zijn vrijgemaakt. We hebben in het eerste lied al gezongen. I went to the enemy's camp. And I took back what he stole from me. Er zijn dagen die Satan zegt, dit is van mij. Maar ik wil vandaag zeggen, Satan, dit is van God. Alle dagen van het jaar is een dag die God mij heeft gegeven. En op elk dag van het jaar mag ik God groot maken. Want dat is mijn vrijheid. Zelfs zo'n verjaardag kun je gebruiken om God groot te maken. Ik kan me nog herinneren, we waren nog klein. En als wij naar verjaardagen gingen, onder broers en zusters, dan werd het geboord gesproken. En dan verschenen de gitaren en gingen we God groot maken. En dat was een werkelijk feest. En dan was er nog eens geen bier aanwezig. Maar je verjaardag kun je gebruiken om te maken. Om te danken, Heer, dank u wel voor het leven. Dank u wel, Heer, voor een nieuw jaar dat voor mij ligt. En zo'n verjaardag kun je gebruiken om Jezus centraal te plaatsen. Als wij verjaardag gebruiken om onszelf te eren, dan zijn we verkeerd bezig. Als wij kerst gaan vieren om weer te reden, dan zijn we verkeerd bezig. Maar als wij onze verjaardag vieren en God, Jezus Christus, centraal plaatsen, dan maken wij hem groot. We kunnen mensen uitnodigen, vrienden, kennissen, die uw verjaardag gaan vieren, maar tegelijkertijd horen zij het woord, tegelijkertijd zien ze hoe gelovigen met elkaar omgaan en hoe wij blij moeten zijn in Jezus Christus. Maak gebruik van elk leven om Jezus groot te maken. Mag ik op een zondag God groot maken? Mensen zeggen, nou nee, je moet op het sabbat doen. Waarom mag ik niet op de zondag God groot maken? De Bijbel zegt ons met Pinksterdag, dat is op de eerste dag van de week, werd de Heilige Geest uitgestort op 120 gelovigen. De eerste dag van de week, dat is de zondag. Maandag is de eerste werkdag van de week, maar de eerste dag van de week is een zondag. Je komt samen en de mensen waren, de gelovigen van de eerste uur waren samen en op de eerste dag, op zondag, werd de Heilige Geest uitgestort. Pasen valt op de eerste dag van de week. Op zondag. Wij vieren, op zondag vieren we de opstanding van Jezus Christus. Vandaag hebben we het heilig avondmaal. Hij stierf voor mij. Hij is in het graf gelegd, maar ik weet, hij is opgestaan en hij leeft tot in alle eeuwigheid. Dus zondag is voor mij de opstandingsdag van Jezus. Sabbat doet mij denken aan de oude wet die mij niet kan vrijmaken. Paulus spreekt van de Sabbat als een schaduw die vervuld is in Jezus Christus. Sabbat betekent rust. En wie mij rust geeft, is niet een dag. Wie mij rust geeft, is Jezus Christus. Hij is degene die mij rust geeft. Rust geeft in mijn leven. En ik mag dienen, mag hem dienen elke dag van de week. Dus God is de maker van onze dagen. En als zaterdag 25 december is een dag voor mij, ik claim het terug en ik zeg op 25 december claim ik voor de Heere God. En dus de vraag is, mogen wij kerst vieren als geloven? De Bijbel spreekt van kerst, de geboorte van Christus. Op kerst wordt er kerstlieden gezongen. Weet u, toen Jezus geboren werd, waren engelen en ze zongen Ere zij God in de hoogte. Ere zij God in de hoogte. Als Jezus niet gekomen was, en Satan wil dat wij niet stilstaan bij de geboorte van Jezus Christus. Herodes zorgde ervoor dat er heel veel baby's vermoord werden, want hij zegt, de Messias, dat komt niet. Er komt niemand op mijn troon. Dus zelfs de geboorte van Jezus willen zij verbergen. Jezus is gekomen. De Bijbel zegt, hij is vlees geworden. Het vlees geboren woord. En als Jezus niet geboren was, zou hij ook niet voor mij kunnen sterven aan het kruis. De Bijbel zegt ons, de mensen kwamen. Wij zijn naar het oosten om gaven te geven aan de koning der koningen. De geboren koning. Wel, op 25 december wil ik de wereld vertellen dat Jezus opgestaan is. Dat Jezus gekomen is. Voor ons mensen. Kunnen wij de mensen vertellen, er is hoop voor jou. Er is hoop voor een ieder. Hij maakt ons waarlijk vrij. Jezus is mens geworden. Hij is een deel geworden van onze geschiedenis. In het Engels zegt ze his story. Het is namelijk zijn verhaal. His story. Als je Jezus weghaalt uit de geschiedenis van de mens, dan waar heb je dan over? Jezus maakt onze geschiedenis bijzonder. Alles wordt verwezen. We zeggen nou 2000 jaar na Christus of voor Christus. Jezus is het centrale punt. Zijn geboorte gaf hoop aan een wereld die verloren ging. De Bijbel zegt ons, toen de tijd aanbrak, heeft God zijn Zoon gezonden. Het juiste moment, toen de duisternis daar was, is Jezus Christus gekomen op aarde. En de Bijbel laat ons zien dat wij hem mogen verhogen. Ere zij God in de hoogte. En we willen God groot maken. Nou, is het juist om kerst te vieren op een wereldse wijze? Nee, dat is geen juiste manier. Er zijn heidense feesten, inderdaad. Halloween. En wij, dat is ook niet ons feest. Dat is niet ons feest. Maar wat ons wel blij maakt, wat ons een feeststemming geeft, is de komst van Jezus Christus voor ieder van ons. Ik laat me niet beroven van mijn vrijheid. Ik laat me niet knechten en opnieuw binden door slavernij van voorheen. Ik ben vrij om Jezus groot te maken om elke dag van de week. En wij zijn vrijgemaakt om Jezus te allen tijden groot te maken. Is het uw hart om hem te prijzen? Als u vandaag Jezus niet kent en u bent nog steeds gebonden door zonde en u probeert door allerlei rituelen God te behagen, het zal u niet lukken. Wie u vrij maakt vandaag is Jezus Christus. Ik wil met u in het gebed gaan.